Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in 5 jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 148. We zijn de vorige aflevering begonnen met de lijdensgeschiedenis uit Marcus. De evangelist laat ons 2 maaltijden zien in hoofdstuk 14. Eerst in het huis van Simon de Melaatse. Daar komt Maria met een flesje nardusolie ter waarde van 1 jaarsalaris. Ze gebruikt het om de Here te zalven. Joden hechten er veel waarde aan om overleden mensen te zalven. Bij misdadigers die terechtgesteld werden, gebeurde dit echter niet. De Heere Jezus wist dat hij als misdadiger zou worden gezien en legt deze zalving uit als eerbetoon, voorafgaand aan zijn dood. Het liefdewerk van Maria is niet vergeten, tot op de dag van vandaag wordt haar verhaal doorverteld. Hij ziet wat Maria voor hem over heeft en neemt het voor haar op tegenover de andere aanwezigen. Het is een opvallend gebeuren als we zien dat veel mensen in het laatste uur van Jezus' leven het hebben laten afweten. In het vervolg van Marcus 14 lezen we over het verraad van een vriend. Over mannen die slapen, wanneer hij zielsbang is. Over een vriend die zegt dat hij hem niet kent. Over zijn eigen volgelingen, die 1 voor 1 wegvluchten wanneer hij gevangen genomen wordt. Maar eerst is er die ene vrouw, die hem eert en al haar liefde geeft. De volgende maaltijd die Marcus gedetailleerd beschrijft, is de Joodse paasmaaltijd. Het is de laatste avond dat de Heere met zijn discipelen eet. Deze keer lezen we over het verraad van Judas dat hij zal plegen. Een man die een vriend was, wordt een verraderlijke tegenstander. Het is een verraad dat niet meer pijn had kunnen doen dan op deze manier. Het was geen vijand of vreemde, maar het was een vriend die hem overleverde.
Van Marcus 14, vers 22 zijn we gekomen aan de beschrijving van de laatste paas of paschamaaltijd die de Heere Jezus met zijn leerlingen gehouden heeft. Marcus beschrijft niet de hele maaltijd. Hij legt er 2 momenten uit waarop Jezus beslissende woorden spreekt. Het eerste moment was in vers 20, als het ware tijdens het voorgerecht. Het tweede moment volgt tijdens de hoofdmaaltijd. Bij gewone maaltijden verricht Jezus dezelfde opeenvolgende handelingen. Hij zegent het brood, breekt het en deelt het uit. In Marcus 14 wijkt de Heere Jezus daar in 2 opzichten van af. In de eerste plaats geeft hij uitleg nadat de hoofdmaaltijd begonnen was. Het was nogthans gebruikelijk om dat te doen voordat de hoofdmaaltijd begon. De uitleg die gegeven werd hing over het paaslam, de bittere kruiden en het ongezuurde brood. In de tweede plaats geeft Jezus een heel nieuwe uitleg aan het brood en de wijn. Van het brood zegt hij, dit is mijn lichaam. Dat wil niet zeggen dat het brood letterlijk en stoffelijk zijn lichaam is, want hij was daar immers in levende lijven aanwezig. Maar dat het zijn lichaam vertegenwoordigt en uitbeeldt. Er wordt in overdrachtelijke zin over hem gesproken. Zoals het brood wordt gebroken, zo zal zijn lichaam worden verbroken, uitgeleverd en gedood. En zoals het brood wordt uitgedeeld, zo wordt de verlossing door zijn lichamelijke dood uitgedeeld. Marcus 14, versen 22 tot en met 25. En terwijl zij aten, nam Jezus brood, en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het hun, en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker, en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die, en zij dronken er allen uit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God. We zien in deze verzen dat de Heere Jezus de gever is en zijn leerlingen de ontvangers van zowel het brood als de wijn, maar ook van zijn woorden. De maaltijd wordt met recht de maaltijd des Heren genoemd, want het is de Heere die uitnodigt en uitdeelt. In de gelezen verzen staan een aantal woorden die ik afzonderlijk nog wil toelichten. Jezus zegt bij de beker wijn, dit is mijn bloed. Bloed is in het Oude Testament een belangrijk begrip. In Israël, maar ook bij andere volken, werd het bloed gezien als drager van het leven. Daarom mocht er niets met bloed worden gegeten. Het was streng verboden. Bovendien had de Heere God het bloed apart gezet als middel van verzoening. Het bloed van offerdieren bracht een voorlopige verzoening. Daarover zullen we meer leren en ontdekken bij het lezen van het Bijbelboek Leviticus. Het bloed van de Heere Jezus brengt en geeft definitieve en volmaakte verzoening. Het nieuwe verbond tussen God en de mens staat hier tegenover het verbond dat God met het volk Israël sloot bij de berg Sinai. In Exodus 24, vers 8 worden dezelfde woorden, bloed en verbond, gebruikt. Het woord nieuwe drukt de bedoeling van de Heere Jezus uit. Hij vestigt met zijn bloed het nieuwe verbond. De Heere Jezus is niet alleen voor ons, maar ook in onze plaats gestorven. Jezus zegt het niet rechtstreeks, maar uit alles blijkt dat hij Jesaja 53 vervult. Met deze maaltijd maakte de Heere Jezus niet alleen de betekenis van zijn naderende dood duidelijk, maar nam hij ook afscheid. Het was zijn laatste maaltijd. Zoals de Israëlieten tijdens het eerste Pascha op het punt stonden Egypte te verlaten, zo staat de Heere op het punt zijn leven op aarde te verlaten. Ten slotte, deze maaltijd is ook een vooruitzicht. De Israëlieten zagen bij hun vertrek uit naar het beloofde land. De Heer Jezus ziet uit naar het Koninkrijk van God. De maaltijd des Heren is niet het eindpunt, maar een rustpunt om vandaar gesterkt verder te trekken in de verwachting van zijn wederkomst. Paulus roept in 1 Korinthe 5 versen 7 en 8 op om tot die tijd het volgende te doen. Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en bozaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Bij het vieren van Pesach moest uit de Joodse huizen ieder stukje zuurdesem of gezuurd brood worden verwijderd, als een symbool voor het wegdoen van alle ongerechtigheid. Paulus grijpt daarop terug wanneer hij de Korintiërs oproept om de oude gist weg te doen, zodat ze een nieuw en verse deeg mogen zijn. De oude gist verwijst niet alleen naar de zonde en de zondaar, maar naar alle restanten van het oude leven. Zo verwijst een nieuw deeg naar het nieuwe leven in Christus. Een gelovige is te vergelijken met het ongegiste brood. Hij of zij is schoongewassen en voor God afgezonderd, onschuldig verklaard in de naam van de Heere Jezus Christus en door de geest van onze God. Nu is het zaak om er naar te leven. Marcus 14, versen 26 tot en met 31. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. En Jezus zei tegen hen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zei tegen hem, ook al zullen allen aanstoot aan u nemen, ik echter niet. En Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u dat u vandaag, in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zei nog krachtiger, al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En evenzo spraken zij ook allen. Simon Petrus betuigt in deze verzen zijn trouw aan de Heere Jezus. Ik geloof zeker dat hij het meende, maar hij kende zijn eigen zwakte niet. Dat kan vandaag ook voor ons een probleem zijn. De Heilige Geest wil met het woord van God jou en mij overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Petrus zei tegen Jezus dat zelfs al zouden alle mensen zich voor hem schamen, hij nooit. Een mens kan van alles beloven en zeggen, maar als de Heere God niet helpt en wij niet op hem vertrouwen, dan komt er weinig of niets van terecht. Jezus confronteert Petrus met de realiteit, maar hij wil er niets van weten. Zeggen dat hij Jezus niet kan, dat nooit. Al moest gij met hem sterven. Marcus 14, versen 32 tot en met 34. En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe. Blijf hier en waak. De hof of tuin van Gethsemane moet een bekende plaats geweest zijn, waar Jezus en zijn leerlingen geregeld kwamen. Waarschijnlijk was daarom de tuin ook bekend bij Judas. Jezus is er om te bidden. Maar Jezus begon bang te worden en kreeg het heel moeilijk. Het werd hem te veel, zei hij. Hij stierf bijna van verdriet. Hij vraagt aan zijn leerlingen om te blijven en te waken. We kunnen wat hier gebeurt alleen op afstand bekijken. Er zijn verborgen dingen in de hof van Gethsemane gebeurd, die wij mensen niet kunnen begrijpen. Jezus vraagt of de drie met hem willen waken. In Matthäus 26, vers 41, zegt de Heer Jezus, waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dat geldt vandaag nog. Markus 14, versen 35 en 36. En toen hij iets verder gegaan was, riep hij zich ter aarde en bad, dat als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. De bedoeling van de vraag van de Heer Jezus is, indien het anders zou kunnen, binnen uw verlossingsplan, laat mij dan deze dingen niet doormaken. Maar er is en was geen andere weg. Hij moest voor ons, voor jou en mij, tot een zondaar gemaakt worden. Want God belastte hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Na zijn smeken tot God keerde Jezus terug naar de plaats waar hij de drie leerlingen had achtergelaten. Markus 14, versen 37 en 38. En hij kwam en trof hen slapend aan en hij zei tegen Petrus, Simon, slaapt u? Was u niet in staat 1 uur te waken? Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dat de drie leerlingen slapen, is gezien het late tijdstip niet verwonderlijk. Maar vanwege de ernst van de situatie is het nodig dat zij waken en bidden. De Heere Jezus verwijt met name Petrus dat hij slaapt. Hij wordt aangesproken met zijn oude naam, Simon, en niet met Petrus, wat rots betekent. Ook bij het herstel na de verloochening noemt Jezus hem nog steeds Simon. Maar na de uitstorting van de Heilige Geest kan Simon met recht Petrus genoemd worden. Laten wij vandaag niet denken dat waken en bidden minder nodig is. Waken en bidden is ook voor ons nodig, om verleidingen te kunnen weerstaan. Een verzoeking of verleiding is een uitnodiging om ontrouw te worden aan God. Markus 14, versen 39 tot en met 42. En toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak dezelfde woorden. En toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En zij wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. En hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Het is genoeg, het uur is gekomen. Zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Ondanks zijn moeite en hun ontrouw heeft Jezus de drie discipelen even rust gegund. In vers 42 staat, sta op, laten wij gaan. Jezus is nu klaar om zich te laten overleveren. Zijn houding is niet passief, maar actief. Hij neemt het initiatief en geeft zichzelf over. De Heer Jezus noemt Judas niet bij zijn naam. Hij zegt, hij die mij verraadt. Markus 14, vers 43. En meteen terwijl hij nog sprak, kwam Judas eraan, die 1 van de 12 was, en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. De gevangenneming volgt onmiddellijk op de gebeurtenissen die we hiervoor lazen. Bij het horen van het rumoer zullen de andere 8 discipelen zich bij hun meester gevoegd hebben. Judas, hun vroegere metgezel, is degene die in gewapende bende de weg naar Jezus wijst. Ze zijn gewapend met korte zwaarden en knuppels of knotsen. Ze komen met een overmacht. Verwachten ze tegenstand? Ze komen namens de Hoge Raad, het Sanhedrin. Ten aanzien van de arrestatie van Jezus waren alle groepen van het Sanhedrin eensgezind en daardoor medeplichtig. Opvallend dat dit gebeurt op een moment waarvan zij zelf gezegd hadden dat ze dat niet wilden. Ze zochten een gelegenheid om Jezus gevangen te nemen en te doden. Maar in Markus 14, vers 2 staat heel duidelijk dat ze het niet tijdens Pesach wilden, want, zeiden zij, zou het volk dan zeker en vast in opstand komen. Markus 14, vers 44. En hij die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd, die ik kussen zal, die is het, grijp hem en leid hem zorgvuldig bewaakt weg. De 15e Nisan was het volle maan, zodat er voldoende licht was. Dat Judas de gewapende mannen toch een afgesproken teken moest geven, laat zien dat de meesten Jezus niet van gezicht kenden. Het geven van een kus was in Israël in het algemeen gereserveerd voor afscheid en weerzien. Daarnaast soms ook als eerbetoon aan een rabbi. Maar omdat we geen vermelding vinden in de evangeliën dat de discipelen Jezus kusten, is het heel goed mogelijk dat hier sprake is van een ongebruikelijke daad. Het benadrukt het gelachtige en valse van deze kus, wat normaal gezien een teken van liefde en respect is. Zo misbruikt Judas de kus als het teken van liefde en maakt er een teken van verraad van. Jezus moet onder strenge bewaking weggevoerd worden. Judas was bang dat hij nog zou ontsnappen, hetzij door een wonder, hetzij door de hulp van zijn leerlingen. Marcus 14, versen 45 en 46. En toen hij daar gekomen was, ging hij meteen naar hem toe en zei, Rabbi, Rabbi, en hij kuste hem, en zij sloegen de handen aan hem en grepen hem. Judas geeft de kus als een teken. Daarop wisten de andere mannen wie ze moesten hebben en namen Jezus gevangen. Jezus valt nu in de handen van zondige mensen. Zij arresteerden hem. De gevangenneming wordt kort en sober vertaald, maar men kan er haast de verontwaardiging van de leerlingen in horen. Marcus 14, versen 47 tot en met 49. Maar een van degenen die daarbij stonden, trok het zwaard. Hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, Bent u er met de zwaarden en stokken op uitgegaan, als tegen een misdadiger, om mij gevangen te nemen? Dagelijks was ik bij u in de tempel, onderwijs aan het geven, en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit gebeurt opdat de schriften vervuld worden. Een van de omstanders trekt het zwaard uit verzet tegen het onrecht dat de Heer Jezus wordt aangedaan. Uit de beschrijving van Johannes weten we dat het Petrus was. Dat Petrus voor het afstaan van het oor niet werd gearresteerd, zal aan de onoverzichtelijke situatie hebben gelegen. Jezus maakt duidelijk dat wat hier gebeurt de vervulling van profetieën is. Marcus 14, vers 50. En zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. Wat een verdrietig vers. Het einde van de gebeurtenissen in Gethsemane is dat allen Jezus in de steek laten en wegvluchten. In vers 27 had Jezus dat voorspeld. Het is ook de vervulling van Zacharia 13, vers 7. Jezus bleef alleen achter. Marcus 14, versen 51 en 52. En een zekere jonge man, die een linnen kleed om het naakte lichaam geslagen had, volgde hem. En de jonge mannen grepen hem, maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg. Marcus vermaalt nog een klein detail. Een jonge man probeerde, met de groep gewapende mannen en nieuwsgierige passanten, achter Jezus aan te gaan. Wie deze jonge man is, wordt niet gezegd. Maar het is niet onwaarschijnlijk dat het Marcus zelf was. Hij woonde in Jeruzalem en hij was jong. Barnabas was zijn oom. En Petrus noemt hem in figuurlijke zin mijn zoon. Het is vrijwel zeker dat er geen leerlingen van Jezus in de buurt waren. Het is daarom aannemelijk dat Marcus hier iets van zichzelf vertelt. Marcus 14, vers 53. En ze leidden Jezus weg naar de hoge priester. En bij hem kwamen al de overpriesters, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen. De gewapende bende had haar opdracht vervuld en kwam met de arrestant terug bij haar opdrachtgevers. Zij leidden Jezus voor het Joodse gerecht, het Sanhedrin, of de Hoge Raad. In die tijd was Caiaphas hoge priester. Johannes beschrijft dat Jezus eerst nog door Annas, de schoonvader van Caiaphas, werd ondervraagd. 'S Nachts waren de poorten van het tempelcomplex gesloten, zodat in het huis van de hoge priester werd vergaderd. Het was een spoedvergadering. Voor het uitspreken van de doodstraf moesten 23 leden aanwezig zijn. Volgens de Mishnah, de op schrift gestelde mondelinge leer, mocht een rechtszaak niet 's nachts of op een feestdag gehouden worden. Toch wilden de Joodse leiders niet langer wachten. Er moest gehandeld worden. In de ogen van het Sanhedrin was Jezus een ernstige bedreiging. Nu zich eindelijk, dankzij Judas, de gelegenheid voordoet om hem te grijpen, willen ze deze niet voorbij laten gaan. Ze willen het proces niet uitstellen tot het dag wordt, of tot het Pascha en de Sabbat voorbij zijn. Want dan kunnen zijn gevluchte volgelingen alsnog een oproer veroorzaken. En daar waren ze juist zo bang voor. Marcus 14, vers 54. En Petrus volgde hem op een afstand, tot binnen het paleis van de hoge priester. en hij zat er samen met de dienaars en warmde zich bij het vuur. Even wendt Marcus de blik af van Jezus naar Petrus. Pas in vers 66 vertelt hij verder over de verloochening door Petrus, maar door er hier al iets over te zeggen, laat Marcus zien dat het verhoor van Jezus en de verloochening van Petrus tegelijkertijd plaatsvinden. Lucas beschrijft eerst de verloochening en daarna het verhoor van Jezus voor het Sanhedrin. Petrus was gevlucht, maar heeft zich bedacht en is zijn meester toch weer achterna gegaan. Hij volgt op een afstand en gaat niet naar de ingang van de zaal waar Jezus verhoord wordt. Op de binnenplaats van het huis van de hoge priester hadden dienaren een vuur gemaakt om zich te warmen. Petrus gaat bij het vuur zitten. Marcus 14, versen 55 en 56. En de overpriesters en heel de raad zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om hem te kunnen doden, maar vonden die niet. Want velen legden een vals getuigenis tegen hem af, maar de getuigenissen waren niet eensluidend. De vergadering van het Sanhedrin was niet alleen illegaal omdat het nacht was, maar ook omdat de leden van de Hoge Raad luisterden naar valse getuigen. Marcus 14, versen 57 tot en met 59. Toen stonden er enigen op en legden een vals getuigenis tegen hem af en zeiden, wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken en in 3 dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen. En ook zo was hun getuigenis niet eensluitend. Natuurlijk had Jezus niet bedoeld dat hij de tempel zou afbreken en in 3 dagen weer zou opbouwen. Johannes legt uit wat Jezus bedoelde, namelijk dat het over hemzelf, zijn eigen lichaam, ging. Die tempel was het dat weer zou opgebouwd worden na 3 dagen. Marcus 14, versen 60 tot en met 64. En de hoge priester, die in het midden opstond, vroeg Jezus, antwoordt u niets? Wat getuigen deze mensen tegen u? Maar hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hoge priester hem een vraag en zei tegen hem, bent u de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zei, ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, waar hebben wij nog getuigen voor nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw mening? En zij allen oordeelden over hem dat hij schuldig was en de dood verdiende. Op deze bekentenis hadden ze lang gewacht en gehoopt. Nu kan het ergste beginnen, de lijdensweg van onze Heer. Marcus 14, vers 65. Toen begonnen sommigen hem te bespuwen en zijn gezicht te bedekken en hem met vuisten te slaan en tegen hem te zeggen, profeteer, en de dienaars gaven hem slagen in het gezicht. Aan het slot van Marcus 14 lezen we de geschiedenis van de verloochening van Petrus. Marcus 14, versen 66 tot en met 72. En toen Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hoge priester. En toen zij Petrus zich zag warmen, keek ze hem aan en zei, ook u was bij Jezus, de Nazarener. Maar hij ontkende het en zei, ik ken hem niet, en ik weet niet wat u zegt. En hij ging naar buiten, naar het voorportaal, en de haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem opnieuw zag, begon zij te zeggen, tegen hen die daarbij stonden, hij is één van hen, maar hij ontkende het opnieuw. En kort daarna zeiden zij die daarbij stonden, opnieuw tegen Petrus, werkelijk, u bent één van hen, want u bent ook een Galileër, en uw spraak vertoont overeenkomst. En hij begon zichzelf te vervloeken, en te zweren, ik ken deze mens niet over wie u spreekt. En de haan kraaide voor de 2e keer. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tegen hem gezegd had. Voordat de haan 2 keer gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochenen. En toen dat tot hem doordrong, begon hij te huilen. Dit is gelukkig niet het einde van het verhaal van Petrus, maar daar horen we meer over in volgende uitzendingen.
U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in 5 jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel@twr.be. Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.